Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Marijke Troost, die is in de studio. Zij is hoofdcommunicatie, advies, evenementen en foundation van ASR. En die kennen jullie allemaal wel, want die zijn de laatste tijd behoorlijk aan het vertellen dat ze zo'n ongelooflijk leuke verzekeraar zijn. En dat doen ze... Oh, hij is hip volgens mij, heel mooi. Met een rapper, met een hiphopper. Met een, hoe noem je dat eigenlijk tegenwoordig? Vroeger noemden wij dat gewoon een rapper, dus dan snapt iedereen het wel. En Matthijs en Otter is ook de gast van Diversion. En natuurlijk Lonneke Rosa met haar maandelijkse column over... waarover? Nou ja, dat vraag je natuurlijk af. Waar hebben we het dan vandaag over? Nou, we praten weer over maatschappelijk betrokken ondernemen. Over de vraag, waarom doen bedrijven hier eigenlijk aan? Welk effect heeft het op medewerkers? En hoe pak je het dan aan? Hè? Stel je voor dat je het wil gaan doen. Ja, wat kunnen we dan leren van onze gast in de studio? Nou, vandaag dus de ASR Foundation. Die zet zich enorm in om de financiële zelfredzaamheid te stimuleren. En gebruiken en zetten daar ook hun medewerkers vooral bij in. Helpen door te doen is daarbij het devies. Ja, de handen uit de mouwen dus. Of... de kennis en expertise uit de hersenen. Een van de twee. Of misschien wel tegelijk. Dat alles vandaag hier in deze aflevering van People Power. Tenminste in het eerste uur. Want in het tweede uur gaan we natuurlijk weer wat anders doen. Maar dat hoor je straks.
People Power met Glenn van den Burg.
Met in de studio Marijke Troost en Matthijs den Otter. Marijke is van ASR. Daar hoeft niks achteraan, toch? Of moet er nog verzekeringen achteraan?
Daar hoeft niet per se iets achteraan. Als je onze totale naam ziet, is het ASR, de Nederlandse Verzekering Maatschappij voor alle Verzekeringen.
Ja.
Dus dat is echt een hele...
Ja, ASR, de Nederlandse Verzekeringsmaatschappij voor alle Verzekeringen. Ja. Oftewel ASR. Wat leuk dat je bent, Marijke. Matthijs, jij bent er ook. Matthijs en Otter van Diversion. Jullie werken met elkaar samen. Dat gaan we straks horen hoe dat in elkaar zit. Marijke, beginnen bij jou. De ASR Foundation... Klinkt als een foundation, maar het is niet een aparte stichting volgens mij. Dat is wel bijzonder bij jullie.
Ja, nou, ik weet dat er in Nederland wel meer foundations zijn die niet een aparte stichting zijn. Maar ASR Foundation is inderdaad geen aparte stichting. Het is meer een onderdeel ook van hoe wij medewerkers inzetten voor de samenleving. We noemen het ook wel eens met een lelijk woord een vehikel waaronder we dat wat doen. Het is een afdeling binnen corporate communicatie.
Oké, en wat is het doel van de foundation?
Het doel van de foundation is echt dat wij het belangrijk vinden dat mensen, medewerkers van ASR, zich inzetten voor maatschappelijke initiatieven in Nederland of daarbuiten. En daar willen we ze graag in stimuleren. Dus wij werken ook langs een aantal lijnen. We stimuleren mensen sowieso om dat individueel in eigen tijd te doen. Daar kunnen ze dan een bepaalde ondersteuning vanuit ASR voor krijgen. We stimuleren ze om dat als team te doen, waar wij in het verleden vaak teams... Natuurlijk gingen paintballen, karten of wat dan ook. Zetten wij nu echt teams in om handen uit de mouwen te steken. Om maatschappelijke organisaties te helpen. En daarnaast sluiten we als ASR Foundation heel erg aan bij de missie en visie van ASR. Gericht om te helpen door te doen. Je zei het ook al in de aankondiging. We vinden het ontzettend belangrijk dat we, dat is in feite ook de roots van verzekeren, dat mensen met elkaar risico's kunnen delen en met elkaar vermogen opbouwen. Daar moet je gewoon goede keuzes voor kunnen maken. Natuurlijk kun je dat altijd samen doen met het onafhankelijke intermediair waar wij mee samenwerken. Maar het is ook heel belangrijk dat je zelf toch uiteindelijk die keuze kunt maken. Daar moet je financieel zelfredzaam voor zijn. Voor ons is dat soms heel vanzelfsprekend. En ook wel voor medewerkers van ASR. Maar dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ook
nee, dat is een groot probleem, hè,
maatschappij. Ja, dat klopt. Je ziet gewoon ook dat schuldenaren toenemen. Ook juist ook bij jonge mensen. Toch ook nog mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Het begint uiteindelijk toch, als je financieel zelfredzaam wilt zijn, wilt kunnen zijn, dat je moet kunnen lezen en schrijven. Dus we hebben projecten waar we bij aanhaken of die we soms zelf initiëren, waar we dan ook medewerkers voor inzetten om echt die stapjes te zetten op leren lezen. Dus dat begint al met voorlezen, rekenen, het omgaan met geld. Na de hand ook mbo. En dan hebben we daarnaast nog. En soms maken we dan wel eens van. Goh, als het dan toch niet helemaal gelukt is. Zetten wij financieel vrijwilligers in. Om mensen te helpen met hun financiële administratie op orde te krijgen.
Nog even terug naar het begin. Hè? Want jij zegt. Wij van AZR vinden het belangrijk dat medewerkers maatschappelijk betrokken zijn. Waarom vinden jullie het dan belangrijk?
Nou, eigenlijk als je kijkt naar waar verzekeringen vandaan komt, is ongeveer heel diep geworteld ook in de maatschappij. Het is eigenlijk heel erg vanuit het solidariteitsbeginsel. Het met elkaar dingen, de risico's dragen en voor elkaar zijn. En dan vinden we het ongelooflijk belangrijk als verzekeringmaatschappij, waar je gewoon dat kapitaal hebt, dat je dat dan ook gewoon inzet voor die maatschappij.
En klinkt dat dan, want ik kan me voorstellen dat je dat op een gegeven moment ook een beetje kwijtraakt in zo'n grote organisatie. Dat is waar het om gaat. Helpt dit dan om daar dan weer bij terug te komen? Van oké, jongens, weet je, we zijn ooit begonnen met die verzekering omdat we elkaar moeten helpen, omdat we solidair zijn. En nu laat je dat eigenlijk weer zien.
Dat helpt. En dat helpt nog wel meer om als je kijkt waar we vandaan komen. We hebben natuurlijk gelukkig, zou ik bijna zeggen, de financiële crisis achter de rug. Verzekeraars hebben het natuurlijk ook daar zwaar gehad. AZR heeft nooit steun hoeven krijgen, maar heeft toch ook wel weer even gewoon goed moeten kijken van waar zijn wij voor op aarde. En als je dat realiseert, daarnaar kijkt, daar ook je medewerkers in meeneemt, is het zo vanzelfsprekend dat je je daar ook voor inzet. En wat wij ook wel merken, dat het belangrijk is voor mensen om er echt toe te doen. Ik merk dat zelfs ook bij jonge mensen, dat het gewoon heel erg belangrijk is om, nou ja, naast die baan, om toch wel die intrinsieke motivatie om er toe te doen. Dus,
ja, merk je dat? Want dat toevallig hebben we daar vorige week een uitzending over gemaakt. Dat daar dat de purpose ertoe doen, een maatschappelijke bijdrage leveren. Dat zeker voor die jonge generatie zo belangrijk is. Maar merken jullie dat ook in de omgang met de jonge mensen in je organisatie en de mensen die je misschien ook binnen wil halen?
Ik kan alleen maar daarop reageren dat ik dat van de collega's van HR hoor. Dat belangrijk is als je jonge, hoogopgeleide mensen binnen wil halen. Dat je ook op maatschappelijk gebied echt iets te bieden moet hebben als organisatie. En we hebben toevallig bij AZR een paar weken geleden hadden wij een in-house dag. Dat potentiële trainees bij ons op bezoek kwamen. Daar heb ik ook een presentatie over onze foundation mogen geven. En dan merk je ook dat men daar oprecht belangstelling voor heeft en ook meeneemt in de afwegingen voor welk bedrijf wil ik werken.
Ja, niet te geloven, hè? Moet je kijken. Ja. Ik denk dat heel veel mensen, wij zitten een beetje in onze bubbel. Hè? Wij zitten in onze we doen iets voor de maatschappij, vinden mensen belangrijk bubbel. Ik denk dat heel veel mensen dat zich totaal niet beseffen. Hoeveel verschil je eigenlijk kan maken alleen al op de arbeidsmarkt, doordat je, nou ja, wat jullie ook doen, dat je mensen de ruimte biedt om een rol van betekenis in de maatschappij te spelen.
Ja, ik denk dat zo is. Maar, en ik moet ook zeggen, ook met de mensen die gewoon al jaren actief zijn binnen AZR, merk je gewoon dat het een hele bijzondere energie losmaakt. Een voldoening, betrokkenheid ook weer bij AZR. Men vindt het echt ontzettend gaaf dat AZR dat doet. Dat er tijd voor vrijgemaakt wordt, dat er gewoon initiatieven zijn.
Want hoe zit het bij jullie? Hebben jullie een soort medewerkers-vrijwilligersregeling waarbij je zegt, nou, zoveel tijd per jaar mag je eraan besteden?
We hebben sowieso dat medewerkers van AZR krijgen een dag per jaar om zich in te zetten voor foundation. Maar ik durf te zeggen dat onze hardcore vrijwilliger meer dan één dag per jaar besteedt aan foundation activiteiten. En zeker als we door AZR Foundation geïnitieerde projecten zijn, heb ik nog maar zelden gehoord. Waar ik nooit dat daar een probleem gemaakt werd.
Nee, dat horen wij ook vaker terug. Ook bij andere foundations die bij ons langs zijn geweest. Die zeggen, ja, we hebben zo'n regeling wel. Maar eigenlijk is die niet meer nodig. Leidinggevenden vinden het zo belangrijk. Die doen er nooit ingewikkeld over.
Nee, nou, ik merk zelfs dat bij financiële afdelingen wordt er zelfs door leidinggevenden ook wordt er echt ongelooflijk gestimuleerd mensen om zich in te zetten als van goh, binnen natuurlijk moet je goede prestaties leveren gewoon binnen je werk binnen ASR, maar dat ook leidinggevenden gewoon wel op attenderen van heb je er ook wel eens aan gedacht om bijvoorbeeld financieel vrijwilliger thuis te worden jij met jouw kennis.
Waarom doen ze dat?
Omdat ik denk dat het voor iedereen verrijkend is. He, want we hadden het net over, je draagt iets bij aan de samenleving. Dus ik denk dat de samenleving wordt er echt beter door. Maar ik denk ook dat jij als medewerker, en misschien juist wel als jonge, hoogopgeleide medewerker, die met heel veel geld omgaat, zakelijk, en misschien privé ook best heel aardig voor elkaar heeft, dat dat gewoon heel, ja, ik zou bijna zeggen, louterend werkt. Om te zien dat het ook anders kan. En dat dat jou ook weer helpt. Daarna om je werk misschien nog wel beter te doen. Of meer empathisch te doen. En als je dat ook dan nog over kunt brengen. En zeker ook bij mensen die bij ons natuurlijk in callcenters werken en zo. Is het zo belangrijk om te weten wat er leeft. En hoe het voelt bij mensen die het wellicht net wat lastiger hebben dan wij.
Ja. Hey, wat doen jullie als foundation? Hè? Wat zijn jullie activiteiten?
Als ik inzoom op de projecten van financiële zelfredzaamheid, beginnen wij eigenlijk gewoon met het aanhaken bij de Nationale Voorleesdagen. Dus wij roepen collega's op om vooral te gaan voorlezen, want daar begint het mee. Dan nodigen we ook een school uit om bij ons op kantoor het ontbijt te komen genieten en voorgelezen te krijgen. Natuurlijk laten we op alle scholen de leesboeken achter. We hebben dat bijvoorbeeld ook het afgelopen jaar nog wel even geïnitieerd dat we ervoor gezorgd hebben samen met FC Utrecht dat er een kinderzwerfboekenstation komt in de FC Utrecht fanshop. Wij proberen dan ook als het lezen, voorlezen van god, het is eenmalig en vind je dat erg leuk, dan zou je je ook kunnen inzetten voor bijvoorbeeld de Voorleesexpress. Dus dat je je echt committeert om 20 weken of 20 keer je inzet bij een gezin waar gewoon omgegaan zou moeten worden met taal. En dat is vaak dan niet eens alleen het kind, maar wordt het hele gezin meegenomen om te gaan lezen. We haken heel nadrukkelijk aan als verzekeringmaatschappij met de Week van het Geld, waar we oproepen, waar we tientallen, 100, misschien wel 100 medewerkers hebben die gaan lesgeven op scholen. Dan koppelen we dat bijvoorbeeld nu ook aan een workshop die we samen met het Nibud ontwikkeld hebben. Workshop financiële opvoeding voor ouders. Waarbij we aan de hand van een soort stellingen in gesprek gaan met ouders. Aan welke kennis en kinderen zouden moeten hebben op bepaalde leeftijd om daaraan te werken, aan bepaalde leerdoelen. Van goh, hoe leer je omgaan met zakgeld? Hè? Hoeveel zakgeld geef je aan kleine kinderen? Hoe doe je dat? Welke afspraken maak je daarover? Hoe zie je dat toegroeien naar tot een kind 18 jaar is en eigenlijk financieel zelfredzaam zou moeten zijn? Mogen leer je een kind omgaan met verleidingen? Ik bedoel, hoe snel zie je dat een computerspelletje, dat je dan uiteindelijk toch dat leven erbij moet kopen? En dat het dus gewoon voor de fabrikant is om jou over te halen. Maar hoe maak je afspraken met telefoons? Dus dat is dan ik moet zeggen, ik heb...
Ik had van het weekend over nog een interessante ervaring daarmee met mijn zoon. Die installeert natuurlijk allemaal appjes op zijn telefoon. Ja. Maar ze hebben nu blijkbaar een soort nieuwe manier om ons een loer te draaien. Dat is namelijk, ja hoor, dit kun je gratis installeren. Je krijgt een proefabonnement voor 3 dagen. En na die 3 dagen gaat de betaalde variant in. En ik krijg dan als beheerder van het... Ik krijg dan nog wel een mailtje van weet dat dit gebeurd is. Maar had de laatste ook eentje dan als dan de proefperiode verstreken is, dan mag je gelijk €80 afrekenen. Nou, denk ik, dat kan niet lang meer duren of daar gaat iemand iets van vinden. Ik vond het zo niet kloppen. Ik denk, jeetje zeg. Maar ik had inderdaad ook zo'n gesprek met mijn zoon. Ik zei, je moet even verder lezen dan alleen maar proef en gratis.
Ja, en het is ook om met ouders daarover in gesprek te gaan. Het is ook heel herkenbaar. Het heeft ook de titel van ik krijg nooit iets. En ik denk dat elke ouder, en dan heeft het soms niet eens te maken maken of er een laag of een hoge gezinsinkomen is. Dat je die opmerking wel eens hebt gekregen van je kind. Mm-hmm. Dat het echt heel sneu is dat hij of zij nooit iets krijgt.
Nooit.
Terwijl alle klasgenootjes dat altijd allemaal wel krijgen.
Helemaal niet herkenbaar.
Nee, dus hoe je dan met elkaar. Dus dan is het dan ook heel. Ja, dat geeft wel inzicht ook aan ouders. En wellicht ook wel alleen al dat we dus allemaal met hetzelfde probleem kampen. Dat is rondom Week van het Geld. En dan zetten wij, dat is dan vooral basisscholen. En dan zetten we ook in op mbo. We hebben zowel dat wij medewerkers stimuleren eigenlijk om zich in te zetten als lesdocent. Een lesprogramma, een aantal modules om op mbo's les te geven. En sinds kort hebben wij een samenwerking met Diversion. Nou, je kondigde net Matthijs al aan.
Ik voel het bruggetje aankomen.
Binnen het programma Moneyways, waar we een mooie samenwerking en een modus gevonden hebben om op die manier ook een bijdrage te leveren.
Mooi. Ja, helemaal goed. Nice, ja. Hey, we gaan zo horen wat dat dan is, die samenwerking en hoe jullie daartoe gekomen zijn. Maar dat hoor je straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ja, in de studio hebben wij Marijke Troost van de ASR Foundation. En van ASR zelf. Want ze werkte ook gewoon normaal. Het is eigenlijk hetzelfde. Dus dat is eigenlijk heel makkelijk. Ze werkt bij ASR en ze is van de Foundation. En Matthijs den Otter van Diversion. En het leuke is dat Marijke vertelde net dat Diversion en ASR met elkaar samenwerken. Dat ze eenzelfde doel nastreven. En de grote vraag is dan natuurlijk aan Matthijs. Ja, wat Diversion, wat doen jullie?
Ja, Diversion is een bureau voor maatschappelijke innovatie. Dat is onze tagline eigenlijk. En we hebben verschillende projecten waarbij we eigenlijk proberen met praktische oplossingen te komen voor complexe maatschappelijke problemen. Een ervan is Moneyways, waar we ingaan op financiële zelfredzaamheid.
Mm-hmm.
En dat doen we met peer education. Dat zijn eigenlijk jonge rolmodellen. Dat zijn de maatschappelijke leiders van morgen die wij in dienst hebben. En die gaan eigenlijk elke dag de klas in door heel Nederland. Om jongeren te vertellen over hoe je op een goede manier met geld om kunt gaan. Ook over hun eigen persoonlijke verhalen met geld. Ook hun eigen foutjes die ze daarmee gemaakt hebben te vertellen. En op die manier ook het gesprek te openen over niet alleen hoe je op een goede manier met geld om kunt gaan. En hoe je financieel weerbaar kunt worden. Maar ook meer de sociaal-emotionele kant van geld. Dus als het gaat om het taboe op schulden of het taboe op lenen. En dat soort thema's die komen ook aan de orde.
Ja, want schets het vraagstuk wat het probleem is. Waar hebben we met z'n allen last van?
Ik denk dat het een aantal aspecten heeft. Ten eerste dat jongeren vaak heel erg nog niet bewust zijn hoe financiën werken. Op een gegeven moment natuurlijk financieel zelfstandig worden. Of in ieder geval een aantal financiële verantwoordelijkheden krijgen. Maar ook de groepsdruk die je op de middelbare school speelt. Als het gaat over een nieuwe merkjas. Of als het gaat over die telefoonspelletjes waar je graag aan mee wilt doen. Dat hun klasgenoten daar natuurlijk altijd wel aan mee kunnen doen. En zij niet. Dat jongeren ook sneller geneigd zijn dan om maar even bijvoorbeeld geld te lenen. Of om bij hun ouders te gaan vragen om geld. Tot in extreme gevallen dat jongeren in gokschulden terechtkomen. Omdat ze in bijvoorbeeld de toto voetbaluitslagen voorspellen. Daar heel ver mee doorgaan. En het probleem is dan dat ook jongeren daar zou ik bijna zeggen, schaamte over ervaren. Dat er een taboe op heerst. Waarbij het heel belangrijk is dat weggenomen wordt. Want dat is vaak het eerste wat in de weg staat bij het zoeken van hulp als er problemen zijn.
Ja, en wat bij jongeren denk je niet gelijk, tenminste ik niet. Laat ik maar voor mezelf spreken. Ik denk niet gelijk aan schulden. Mm-hmm. Maar ik heb daar eerder ook wel zo met iemand over gehad die zei, het is heel simpel. Als je een abonnement neemt voor 2 jaar. En je wil een leuke iPhone 7 of ondertussen alweer 8 daarvoor hebben. Ja, dan heb je gewoon een schuld.
Ja.
En dat klinkt als een abonnement. Maar uiteindelijk betaal je gewoon in die 2 jaar een schuld af. En als je het niet meer kan betalen, heb je een probleem.
Ja.
En toen dacht ik, oh ja, dat is waar ook. Ja, dat, en zo makkelijk gaat dat dus. En als je dat nog een paar keer doet met een paar producten, dan ben je al het haasje.
Ja.
Dan zit je er al aan.
Ja, dat zijn natuurlijk schulden. Maar er zijn ook, ook echt een grote groep jongeren die ook echt wat serieuzere schulden dan dat heeft. En dat kan bijvoorbeeld gebeuren omdat ze op hun 18e een zorgverzekering zelf moeten regelen. En dat moet elke maand betaald worden. Maar als jongeren dan in sommige gevallen wat geld tekort hebben aan het eind van de maand, dan denk ik betaal die zorgpremie niet. Dat kan snel oplopen en dat kan ook heel snel tot schulden leiden. Dat soort zaken komen ook voor. Het kan ook gaan om huurachterstanden als ze eenmaal op zichzelf wonen. Dus even voor de achtergrond, het project Moneyways, wat wij dus ontwikkeld hebben, ook samen met het Nibud overigens. De doelgroep daarvan ligt ongeveer tussen de 14 en de 24. Dus we draaien het op voortgezet onderwijs en het mbo. Ja, daar zit natuurlijk die 18e leeftijd zit er een beetje middenin. En daar verandert er in ieder geval een heleboel. Ja. Maar het probleem is dat ook wel breder dan dat.
En waarom hebben jullie ervoor gekozen om met peers te werken? Met mensen van ongeveer dezelfde leeftijdscategorie?
Ja, omdat we wel merken dat het echt heel ontwapenend werkt als die peer-educators voor de klas staan. Ze staan er overigens altijd met z'n tweeën. En ze komen altijd drie keer naar een school toe. Zodat ook ja, ze een persoonlijke band met die jongeren kunnen opbouwen. En het werkt gewoon heel goed, omdat als zij zelf hun eigen verhalen vertellen. En dat gaat vaak wel over een kleine of een hele grote fout die zij gemaakt hebben op financieel gebied. Dan laten ze daarmee ten eerste zien dat het, ook als het misgaat, dat het prima kan dat je er alsnog open over bent en over praat. Ze laten ook zien dat ze in het geval van wat serieuze problemen, dat ze daar meestal weer uitgekomen zijn. Dus ook ze wijzen de goede weg. We draaien het altijd in het onderwijs dus. En docenten geven zelf ook heel vaak aan ons terug van ja, dit programma is voor ons heel waardevol, omdat ik als docent niet op dit niveau de boel had kunnen openbreken, het gesprek. Ja. En docenten kunnen er volgens wel mee verder. Die kunnen ook waar nodig nog eventueel met ouders actie ondernemen als er problemen naar voren komen.
Ja. En kun je een beeld geven van de schaal? Hè? Hoeveel mensen heb je rondlopen? Hoeveel mensen bereik je nou in een jaar?
We zijn op dit moment op een schaal dat we ongeveer 600 klassen per jaar draaien. Dus het is nu een project dat 5 jaar draait. Diversion bestaat zelf sinds 2003. En we hebben in de tussentijd ook peer-educators op andere projecten ingezet. Maar ongeveer 1000 opgeleid ook. We hebben nu een krappe 100 in dienst. Dus dat zijn een beetje de cijfers waarin het draait. En we merken dat eigenlijk nog steeds meer vraag is dan we kunnen aanbieden.
Okay.
Dus ja, de behoefte is heel groot om met die thematiek aan de slag te gaan.
En waar haal je centjes vandaan?
We werken samen met verschillende partijen, waaronder ASR, die daarin meehelpen. Maar ook met heel veel gemeentes die waar we samen vormgeven aan hun preventief beleid. En die ook zelf een aantal klassen dan financieren om in hun scholen peer-educators te zetten.
Ja. Dus gemeentes zijn ook een soort van klanten van jullie. In die zin.
Zo zou je het kunnen zien, ja. Ja, en het project wordt verder ook mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken. Dus het zijn eigenlijk verschillende partijen die erbij betrokken zijn. Ook verschillende partijen met wie we samenwerken.
Okay.
Om zoveel mogelijk impact te maken.
En Marijke, nu kwam je Matthijs tegen. Hoe gaat het dan in zijn werk?
Nou ja, wij zijn elkaar niet direct tegengekomen. Maar inderdaad, de wegen van Diversion en ASR kruisen zich dan. En dan hoor je van het mooie project Moneyways. Je snapt ook dat de peer education, dat werkt. Dat iets los zou kunnen maken bij leerlingen of bij jonge mensen. Wat je bijvoorbeeld volwassenen, of als ik een les kom geven, dat ik dat niet losmaak, omdat ik dan toch nou die mevrouw ben van die verzekeringsmaatschappij. Ja, misschien wel ouder dan hun moeder. En nou, wat moet je er verder mee? Dus dat snapten wij wel. En dus dan geloof je wel in zo'n traject, maar dan is het even de vraag van, goh, hoe ga je dan met elkaar samenwerken? Want als je kijkt naar de doelstelling van ASR Foundation, soms lijkt de naam Foundation wel dat wij op een ongelooflijke hoeveelheid geld zitten. Maar dat, dat is niet waar. Maar het is ook niet zo dat wij zeggen van, nou, wij doen allerlei donaties. Het is bij ons vooral altijd de combinatie met inzet van medewerkers. Maar waar je dan tegenaan loopt bij zo'n project als Moneyways, is dat je, als wij kijken naar onze medewerkersopbouw, dat wij niet zoveel jonge mensen hebben. Eigenlijk in die leeftijdscategorie die lessen zouden kunnen gaan geven. En uiteindelijk praat je dan toch door. Want je vindt het wel alle twee, denk ik, een heel mooi. En je zou, nou, Moneyway, Diversion wilden we graag met ons samenwerken. En wij vonden het toch wel een heel mooi traject. En ik weet niet wie nu het eerste Eureka riep. Maar waar we kwamen.
Het is een beetje de vraag wie er als eerste
met het idee kwam. Van, goh, hoe kunnen we toch deze twee werelden bij elkaar brengen? Wij hebben als verzekeringsmaatschappij hebben wij heel veel mensen die veel verstand hebben van zorgverzekeringen en van schadeverzekering. Dat zijn vaak wel de verzekeringen waar het om gaat. Maar ze zijn niet jong. En Diversion heeft jonge mensen. Ja, en dan lijkt de oplossing eigenlijk heel simpel. Buiten dat we ze een extra trainingsavond geven over verzekeringen. Er worden WhatsApp groepen gevormd tussen de peer educators en zogenaamde buddies. En als een peer educator een vraag heeft, of tijdens de les, of bij een voorbereiding van een les, dan is het eigenlijk zoals alle jonge mensen. Je dropt iets, heel kort, in WhatsApp. En je krijgt bijna real-time, krijg je ook weer het antwoord van die buddies. bij ASR. Die dan weliswaar niet jong zijn, maar wel veel verstand hebben van de zorg en of schadeverzekeringen.
En snel kunnen WhatsAppen dus.
Dus en snel kunnen WhatsAppen. Ja. Dus ja, zo hebben wij elkaar gevonden. En dan daarnaast maken wij inderdaad ook een aantal lessen in de provincie Utrecht, zelfs in de gemeente Utrecht mogelijk, zodat ook daar les gegeven kan worden.
Ja, ja, maar de grap is dus dat je dus samen gaat zoeken naar wat hebben we aan elkaar. Want ik kan me ook voorstellen dat, dat als Matthijs had gezegd, hoi ASR, jullie zijn een foundation. En wij hebben geld nodig, dat je dan makkelijk kunt zeggen, ja, maar dat is niet wat we doen. En dat je daardoor het contact kwijtraakt. Maar jullie hebben er dus tijd in gestoken om uit te vogelen samen. Van, ja, waar kunnen we elkaar nou helpen?
Ja, ja, dat hebben we inderdaad gedaan. Ja, ja, omdat je, lijkt zoals je hebt doelstellingen en dan de doelstellingen helpen ook om nee te zeggen. Het is af en toe kampioen nee zeggen. Ja, maar als dan ook, moet ook. Maar als er dan een project voorbij komt waar je denkt van, goh, wat jammer eigenlijk, dat echt jammer, want het zit qua doelstelling zo dichtbij waar wij voor staan. Alleen dat ene makke is de inzet van medewerkers. En dan praat je door. En dan daarom zei ik weet eigenlijk niet wie er op het idee. Nou, maar nee, uiteindelijk. Nee, maar
dat hoeft ook niet. Was, dat is goed. Dat is altijd goed.
Uiteindelijk hebben we elkaar wel op die manier helemaal gevonden.
Ja. We praten straks met jullie verder. Maar we gaan zo eerst naar Lonneke Rosa luisteren. Die natuurlijk haar maandelijkse column heeft voorbereid. En ik ben heel benieuwd waar dat deze keer over gaat. Dat horen we straks. En daarna praten we natuurlijk verder met Marijke Troost van ASR. En Matthijs den Otter van Diversion.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Elke maand is Lonneke Rosa onze gast. En ze komt bijna altijd aan de studio. Het is zo'n feest. Je bent echt de enige columnist die dat doet. De rest gaat allemaal. Die vindt het ook heel leuk, maar die doet het wel via de telefoon. En jij komt gewoon altijd. En dat is zoveel leuker, want dan zie je er en dan hoor je er ook veel mooier. Omdat ze gewoon via een goede microfoon praat in plaats van dat geklets in zo'n telefoonhoorn. En voor degene die haar nog niet kennen, ik kan me dat bijna niet voorstellen, maar Lonneke is een van de specialisten in Nederland als het gaat over maatschappelijk betrokken ondernemen. En dan vooral, en daarom vinden wij het natuurlijk zo leuk, dat zij weet wat voor gevolgen dat allemaal heeft voor de betrokkenheid van medewerkers. En elke maand maakt ze een mooie column. Zo ook deze maand. Dus, Lonneke, ga je gang.
Oké, dankjewel Glenn. Vandaag gaat de column over de sweet spot van maatschappelijke betrokkenheid. Ik was vroeger een fanatiek tennister. Minstens 4-5 keer per week en reed heel het land door om toernooien te spelen. Nou ja, mijn ouders reden heel het land door. Niets was zo lekker om de tennisbal op de sweet spot te raken. Een bepaald plekje op je tennisblad, waardoor je de bal perfect raakt en het uiterste uit je slag kan halen. Nu zult u denken, wat heeft dat nu te maken met maatschappelijk betrokken ondernemen? Nou, bij MBO zou je het liefst ook elk programma of project in de sweet spot willen raken. Je wilt elke keer het hoogste rendement of de meeste impact maken. Maar waar zit die sweet spot van MBO dan? Wat mij betreft zit deze in het midden van drie perspectieven die samen een sterke activiteit of programma vormen. Dat zijn 1. De behoeften van de non-profits, de doelgroep waarvoor u zich inzet. En of de maatschappelijke issue waar je je programma rondom organiseert. 2. Medewerkersbetrokkenheid. En 3. Het nut of de noodzaak voor het bedrijf. En allereerst, de behoeften van non-profit organisaties, doelgroepen en het issue. Niet alles wat bedrijven willen geven of doen is van nut voor non-profit organisaties, de doelgroep of het issue. We kennen allemaal wel de voorbeelden van een muurtje dat 5 keer in 1 jaar is geschilderd, gewoon omdat bedrijven dat nu eenmaal leuk vinden. Als u dus echt iets wil bereiken met uw programma, zou je dus als bedrijf vooral goed moeten luisteren naar wat non-profit organisaties en de achterliggende doelgroepen of issue echt nodig hebben. Soms zijn er veel handen nodig, soms een financiële impuls en een andere keer meer naamsbekendheid voor de non-profit of het bespreekbaar maken van het issue. Als MBO-manager van een bedrijf moet je dus bedenken, wat wil ik veranderen in de samenleving samen met deze non-profit en wat is daarvoor nodig? Dus meer denken vanuit de impact en minder vanuit het perspectief, ik heb dit voor je ter beschikking. De tweede is medewerkersbetrokkenheid. Medewerkers zijn vaak de belangrijkste partij in het daadwerkelijk uitvoeren en lading geven aan de maatschappelijke betrokkenheid. Zeker als het in de vorm van werknemersvrijwilligerswerk is. Mijn dissertatie laat zien dat als u medewerkers erbij wil betrekken om het beleid echt uit te voeren en er onderdeel van te laten zijn, u ook moet inspelen op de normen, waarden, interesses en voorkeuren van medewerkers. Uit ander onderzoek blijkt dat, ondanks dat veel bedrijven MBO misschien als instrumenteel zien, dat medewerkers dat vaak niet zo zien. Zij vinden MBO en hun inzet eerder iets wat erbij hoort als je in een bevoorrechte positie zit. En zijn vooral enthousiast over het feit dat ze iets terug kunnen doen voor kwetsbare groepen. En het derde perspectief is het nut en de noodzaak voor bedrijven. In eerdere columns heb ik al wel eens gehad over de drie motivaties van bedrijven om zich in te zetten voor de samenleving door middel van MBO. De eerste is omdat het nu eenmaal bij onze verantwoordelijkheid hoort als onderdeel van de samenleving. Een tweede is omdat het ons wat oplevert. En een derde is omdat anderen het van ons verwachten. Wat de motivatie ook is, het is altijd belangrijk dat dit meegenomen wordt in het programma en de dingen die u gaat doen. Dit creëert belangrijke interne legitimiteit voor de maatschappelijke betrokkenheid bij de beslissers binnen het bedrijf. Maar daarnaast is het ook veel makkelijker te begrijpen voor interne en externe stakeholders. En wordt het authentiek gezien omdat het weergeeft waar het bedrijf voor staat. En dat het dus ook bij het bedrijf past. Een heel belangrijk onderdeel om te borgen dus. Dus, als u MBO in de sweet spot wilt raken en daarmee effectief programma's wilt creëren, zou ik zeggen dat u moet gaan voor de scheidslijn van deze drie perspectieven.
Ja, mooi weer. Lonneke Rosa, de laatste van het jaar. Maar zeker nog niet de laatste ooit. Want wij hebben nog heel wat afleveringen gepland staan. Ik heb net even zitten kijken. We hebben echt wel veel gedaan, hè, Lonneke. We hebben de kick-off uitzending gehad. We hebben toen daarna Verbego gehad. Alliander, ABN AMRO, AFAS, Rabo. Vandaag ASR. Januari komt ANWB langs. In maart KPN. Dus... Nou ja, wanneer,
nog veel te vertellen.
Wanneer is het eigenlijk klaar? Jij hebt een beetje overzicht. Wie verlanglijstje doen we even. We doen even het verlanglijstje van Lonneke. Wie vind jij dat er nog moet komen?
Ik zou graag met... ik denk dat het heel leuk is als Kirsten Ottens van ING en Nederland Fonds komt. Omdat ze ook een hele eigen stijl hebben binnen hun foundation. Mm-hmm. En ik zou het ook heel leuk vinden als meer organisaties die er niet voor hebben gekozen om in de foundation te doen. Maar juist gewoon binnen het bedrijf te houden.
Ja, ja.
Om die ook uit te nodigen. Om daar ook een keer over te praten. Van, nou, waarom heb je die keuze gemaakt? En misschien wel met een foundation daarnaast. Die zegt van nou, wij hebben het wel gedaan om deze reden.
Ja, goed idee. Ja, we hebben sowieso het voornemen, omdat wij zelf ook dachten van ja, uiteindelijk gaat het niet, natuurlijk helemaal niet om het feit dat er een foundation is. Het gaat erom dat je je betrokkenheid laat zien en je medewerkers in contact brengt met de maatschappij. Dus we hebben sowieso in februari een aflevering gepland staan waarin we gewoon 2 of 3 CSR-managers uitnodigen die inderdaad geen foundation hebben, maar die wel vertellen over hun maatschappelijke betrokkenheid en hoe ze dat inrichten. Dus we hebben al een beetje naar je geluisterd, zonder dat je ons gevraagd hebt. Dat is toch wat, hè? Wil jij nou de andere columns van Lonneke horen en de andere uitzendingen? Dan kan dat natuurlijk. Ga dan naar radio.people-power.nl en wij zullen in deze aflevering over de ASR Foundation zullen we een linkje opnemen met het overzicht van alle foundations tot nu toe. Straks praten we verder hier in de studio natuurlijk met onze gasten Marijke Troost en Matthijs den Otter. En gaan we met ze in gesprek over hoe het is leuk dat je wil dat medewerkers betrokken zijn. Maar hoe zorg je nou dat ze betrokken zijn? Dat hoor je straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
En met in de studio Marijke Troost. Hoofd communicatie, advies, evenementen en foundation. Nou, dat klinken allemaal al...
Mondvol, hè?
Ja, maar allemaal leuke dingen. Dus dat is mooi. En Matthijs den Otter van Diversion. Hoe noem je dat? Maatschappelijke investeer...
Een bureau van maatschappelijke innovatie.
Oh, met innovatie. Ja. Hoe kom ik nou aan investering? Ja, dat is ASR geld investering, denk ik dan maar. Marijke, jullie kiezen er heel bewust voor om alles wat jullie doen vanuit ASR Foundation, om dat te koppelen aan de inzet, de daadwerkelijke inzet van medewerkers. Hoe betrekken jullie die medewerkers er dan bij? Want er werken veel mensen bij ASR. En hoe zorg je nou dat ze weten dat je er bent, dat ze het leuk vinden en dat ze zich betrokken voelen? Hoe werkt dat?
Ja, nou, daar komt natuurlijk ook een mooie koppeling dan nu met mijn andere functie, communicatie.
Omdat je communicatieadvies doet, ja.
Dus ja, wij zetten daar gewoon de communicatiemiddelen van ASR ook voor in. Ons intranet... personeelsblad, de narrowcasting schermen. Als wij projecten hebben om daar mensen voor op te roepen. Ik heb in 2017 in de eerste sessie van het kader van ASR heb ik een presentatie mogen geven voor de aangescherpte keuzes die Foundation had gemaakt en waar we op gingen inzetten in dit jaar. Dus daar, ja, dan praat je gewoon tegen 200 leidinggevenden van ASR. Deel je plannen. En ja, dan is dat ook heel herkenbaar als er aankondigingen zijn. Natuurlijk zijn er medewerkers die al jaar in jaar uit zich ja, als een soort ambassadeur bijna. Zij zijn dan geen officiële ambassadeur, maar zich wel inzetten. Dus ja, daar maken wij dan ook wel vaak gebruik van om ook die mensen dan voorhand te benaderen.
Maar je weet wie dat zijn ook.
Ja, nou ja, goed. Collega's die bijvoorbeeld dan als coördinator optreden voor zo'n maatschappelijke teamactiviteit, die hebben wij natuurlijk bij ons op het lijstje staan. Alle medewerkers van AZR die zich inzetten als vrijwilliger, hebben wij ook weer bijvoorbeeld uitgenodigd op de Dag van de Vrijwilliger op 7 december. Mm-hmm. Om ze te bedanken voor hun inzet. Laten we ook zien wat we gedaan hebben. Dit jaar was het dan samen met FC Utrecht, waar wij maatschappelijk partner van zijn sinds 2 jaar. Waar we samen wat projecten mee doen. Ze hebben het bij FC Utrecht gedaan. Kregen de mensen ook een rondleiding. Hapje eten. Om ze ook gewoon op die manieren te bedanken. Onze CEO kon ik dit jaar zelf niet bij zijn, maar had wel een boodschap ook ingesproken naar de medewerkers. Dus het helpt ook als je raad van bestuursleden dat ze ook gewoon van harte uitdragen, dat zij het belangrijk vinden. Ander voorbeeld, bijvoorbeeld onze CFO is...
En even naar dat boodschap van de CEO. Ja? Hoe regel je dat dan?
Nou, dat is een kwestie van een belletje of een mailtje sturen.
En
vragen.
Het.
En zo makkelijk gaat het bij AZR. Omdat onze CEO het ongelooflijk belangrijk vindt dat wij die activiteiten van AZR Foundation hebben. Dat wij ons inzetten. Ja, wij zeggen wel eens als we het helemaal goed doen als AZR, zijn wij straks 1 grote foundation en hebben we geen aparte foundation meer nodig.
Ja.
Dan zit het zo in de genen van onze medewerkers. Helpen door te doen. Dan hoeft het bijna niet meer los. Dus ja, wat dat betreft is mijn leven makkelijk en mijn rol, omdat het gewoon gedragen wordt binnen het bedrijf. Ik hoef het niet voortdurend te proberen te verkopen. Onze raad van besturen draagt het. Onze CFO bijvoorbeeld is financieel vrijwilliger thuis. En vertelt daar dan ook over in een kaderbijeenkomst, dat het voor hem toch ook wel heel goed is. Dat waar hij dan niet in zijn, ja, waarschijnlijk, ik heb geen idee.
Maar even vooral, want ik heb er allerlei beelden van. Wat doet hij dan?
Onze CFO wordt gekoppeld aan de cliënt van de tussenvoorziening waar wij in Utrecht mee samenwerken. Dus dat is vaak een ex-dak- of thuisloos. In ieder geval iemand die problemen kan hebben. Want tenminste, dat gaat dan wel vaak samen dat er meerdere problemen zijn. Met zijn financiële administratie. Dreigt in schuld hulpverlening te komen of komt eruit. Heeft het in ieder geval, vindt het gewoon heel erg lastig om orde te scheppen in de financiële administratie. En dan ga je gewoon bij zo iemand thuis. Dan word je gekoppeld aan zo'n cliënt. Hem helpen die financiële administratie op orde te krijgen en ook ervoor te zorgen dat diegene dat uiteindelijk zelf kan gaan doen. Ja, en als dan ook de CFO het doet. Dan is
het voor het beeld. Hè? Dus radio moet je altijd beeld creëren. Ja? Dus wat ik nu voor me zie is de CFO aan tafel bij iemand die zijn boeltje niet zo voor elkaar heeft. En als ik dan alleen al denk hoe het met mijn bonnetjes gesteld is, dan kwadrateer ik dat even voor mezelf. En dan ligt dus de tafel vol met schoendozen, bonnetjes enzovoort. En jullie CFO gaat dan diegene helpen om alles weer structuur in te krijgen.
Ja, dat klopt.
In mappen, ordners. Of heel digitaal.
En waar eventueel...
Wat leuk.
Ook soms wel van wat je dan ziet dat mensen niet eens weten bijvoorbeeld op welke... van welke regelingen men gebruik kan maken om ze daar nog eens op te attenderen. Dus dan kun je soms ook al het inkomen verhogen en de lasten verlichten. Dus om gewoon al dat stukje daarbij te helpen. Dus ja, wat ik zei, onze CEO het omarmt en actief is. Onze eerste maatschappelijke teamactiviteit van het jaar is vaak de teamactiviteit van de Raad van Bestuur samen met het secretariaat en met de secretaris, et cetera. Ja, als je daar gewoon een mooie foto van kunt maken en ook op het intranet kan zetten. Ja, wie gaat dan niet maatschappelijk actief zijn?
Oh, maar dat is wel heel interessant. Zeggen. Dus aan het begin van het jaar doet de Raad van Bestuur met het secretariaat doet hun teamuitje. Ja. Om het zo maar even
vaak,
te noemen. Maatschappelijk teamuitje. En daar wordt even netjes over gecommuniceerd.
Daar wordt ook van anderen hoor. Want ik vind, ik zo zeggen, ik vind het een heel mooi voorbeeld dat onze Raad van Bestuur het omarmt. En dat het dus echt van hoog tot laag is. Maar het is elke afdeling die zijn bijdrage doet, vind ik net zo belangrijk als dat de Raad van Bestuur handen uit de mouwen gaat steken. Maar het helpt wel om terug te komen op je vraag van hoe krijg je daar aandacht voor binnen het bedrijf? Hoe krijg je dat mensen zich vrij voelen om zich in te zetten als vrijwilliger? Dan helpt dat wel, zo'n voorbeeld.
Ja, snap ik. Ja. Nee, maar ik kan me andersom ook voorstellen. Als je een cultuur hebt van We werken hard met z'n allen. We moeten onze targets halen. KPI's zijn belangrijk. Het belangrijkste misschien wel. Dat je dan heel leuk kan zeggen, ja, we hebben ook een vrijwilligersregeling en je kunt maatschappelijke dingen doen. Maar ja, dan blijft toch dat andere waar mensen al hun tijd in moeten steken, dat blijft dan daarboven hangen. En nu hoor ik jou zeggen van ja, op deze manier laat je zien dat het niet een dingetje is, maar dat het echt belangrijk wordt gevonden.
Het wordt echt belangrijk gevonden. En ik denk uiteindelijk dat als je zingevend bezig bent, dat dat wellicht nog wel je output ten goede komt. Dus dat je dan die prestatie misschien nog wel beter en sneller levert. En bij ASR is het aan de andere kant ook zo. We hebben tijd en plaats onafhankelijk werken. We worden gestuurd op output en niet op aanwezigheid. Dus ja, je doet gewoon toch wel je ding. En ja. Natuurlijk haal je ook je targets. Misschien nog wel makkelijker en beter. Ja. Dan dat je je ook gewoon voor andere dingen inzet.
Matthijs, wat merk jij aan de collega's van ASR? Want die geven een soort trainer trainingen aan jouw peer. Trainers, hoe noem je ze eigenlijk?
Peer educators.
Peer educators, ja. Ik was op zoek naar het woord. Wat merk je aan ze?
Ja, wat we op de training wel zagen is dat er heel veel enthousiasme was. Wat mij ook opviel was dat er heel veel verschillende leeftijden medewerkers bijvoorbeeld waren, wat ook heel leuk was. Dus niet alleen mensen die zeiden, ik ben zelf nog wat aan de jonge kant, ik ga daar naar die training toe, maar dat was redelijk divers. Mm-hmm. Ja, en dat ook in die appgroepen merken we ook wel dat mensen het leuk vinden om wat meer kennis te delen over verzekeren. Dat is natuurlijk precies waar we ook op hinten. Maar dat er ook, ja, dat ook wel leuk is om te merken dat mensen gewoon passie hebben voor het onderwerp. Wat ja, de meeste jongeren in klasse zelf niet direct hebben. Dus dat is natuurlijk leuk om dat ook voor aan de peer educators te kunnen overbrengen. Tenminste, hoe verzekeren, hoe dat in elkaar zit. En ook hoe het werkt op sommige gebieden. Bijvoorbeeld, er was laatst een vraag in een van die appgroepen over of er wat meer achtergrond kon komen over wat bijvoorbeeld de zorgkosten per persoon zijn per jaar. En ook in relatie tot hoe dat dan werkt met zorgverzekeringen. En dat kunnen die peer educators in klassen die graag wat meer informatie willen hebben. Want die peer educators proberen ook echt in te spelen op de behoeftes van de klas. Die kunnen dat dan weer delen. Dus die informatie die eigenlijk in die app rechtstreeks opgevraagd wordt. En dat is op zich wel echt van toegevoegde waarde. En dat, ja, dat enthousiasme van medewerkers om die informatie te delen is ook wel leuk om te merken.
Ja, ik vind de combinatie heel leuk tussen dat je enerzijds gewoon een training krijgt, waarbij je gewoon meer achtergrondinformatie hebt, maar dat je ook die hulplijn eigenlijk altijd bij je hebt. Dat je altijd even snel een appje kan sturen en dat er altijd wel iemand is die tijd heeft om te zeggen, oh, kijk even hier of doen we dit of dat zit zo.
Ja, ja.
Heel grappig hoe je dan snel gebruik kan maken van al die kennis die natuurlijk bij ASR aanwezig is. Weet jij nog hoe dat ontstaan is, Marijke? Dat idee van die appgroep?
Ik weet het niet meer. Ongetwijfeld onder het genot van een kopje koffie. Dat we toch zaten te brainen hoe we toch een goede samenwerking konden komen. Maar hoe en wie. Dat we groepjes moesten vormen. En dan WhatsApp. Ja, aan de andere kant. Het is zo voor de hand liggend middel.
Ja, en ook weer niet. Denk ik dan. Het is zo voor de hand liggend. Maar aan de andere kant.
Nee.
Het is wel ook wel. Het komt ook weer heel dichtbij. Toch? Want ik ken het van hockey,
ja.
Breng dingen en zo. Ja. En als je een feestje hebt wat je met elkaar gaat organiseren. Ja. Maar dit is. Dan komt er ineens zo'n medium, zo'n groot corporate bedrijf binnen. En het werkt dus goed.
Ja, het is natuurlijk een heel makkelijk medium. Een medium wat door de jonge mensen gebruikt wordt. Maar aan de andere kant ook binnen het bedrijf. Ik bedoel, ik heb ook een groeps WhatsApp met mijn teams. Hoe makkelijk is het om even dat ene korte berichtje te posten naar je hele team? Dus het is zo'n ongelooflijk eenvoudig middel. Maar om dat middel nu ook in te zetten om dan buddies te koppelen aan peer educators. Ja, nou ja, het was.
Ja, maar zo blijkt maar weer dat het bij jullie echt ontstaan is uit de samenwerking. Ja. En dat je met elkaar in gesprek gaat en elkaar vindt op waar je allebei van bent. Hè? Want daar ligt volgens mij de basis van het geheel.
Ja, en ik denk uiteindelijk als ik dat het sowieso belangrijk is om te doen, de dingen te doen waar je van bent en waar wat dicht bij je is. Anders wordt het wel heel erg gekunsteld. Dat kan ook in mijn persoon zitten. Dat weet ik niet, dat het wel dicht bij me moet zijn om ervan te kunnen zijn. En daar dingen voor te doen. Maar ik denk dat het wel heel erg belangrijk is.
Mooi. Matthijs den Otter, als mensen meer willen weten over Diversion, waar kunnen ze dan heen?
Ze kunnen in ieder geval naar www.diversion.nl.
Briljant eenvoudig.
Daar staat eigenlijk alle informatie op. Mocht je nog meer in contact met ons willen komen. Om dat ook daadwerkelijk te doen. Dus daar nodig ik iedereen die mail wil weten ook daadwerkelijk voor uit. We zijn altijd telefonisch, tenminste bijna altijd met de feestdagen, telefonisch bereikbaar. Maar met een mail of via social media gaat het altijd lukken.
Top, mooi. Dankjewel Matthijs Notter van Diversion. En natuurlijk Marijke. Marijke Troost van AZR Foundation. Bedankt voor jullie aanwezigheid hier in de studio. Nee. Dit keer zonder sneeuw, gelukkig.
Ja, heel graag gedaan. Ja.
En veel succes met alle mooie dingen die jullie doen.
Ja, dankjewel.
Wij gaan straks verder het tweede uur. Een bijzonder tweede uur, want het is het laatste uur van het jaar. Dat voelt toch een beetje als een soort afsluiting of zo. Wat natuurlijk belachelijk is, want we gaan in januari gewoon gezellig weer verder. 8 januari zijn we er live weer. En we hebben een ratje toe. We hebben van alles. We hebben Marco Hendriksen, de hoofdredacteur van PW, die ons meeneemt langs de trends in HR. Doekers die gaat wat vertellen over blockchain. Dat vind ik zelf heel spannend, want ik zit de hele tijd, denk ik, te snappen. En dan hoor ik wat over en dan snap ik het toch weer niet. Ik ga jullie meenemen in mijn frustratie en mijn blijdschap rondom geluk in het werk. En we kijken vooruit naar 2018. Want we gaan volgend jaar ongelooflijk gestructureerd te werk. Wat natuurlijk helemaal niet bij, in ieder geval niet bij mij past. Maar ik word er wel heel vrolijk van. Dus we gaan je meenemen welke thema's we in 2018 gaan behandelen in People Power. Voor nu, dank dat je luisterde. En ik zie je aan de andere kant van het uur.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl